Wie zijn de mensen die het beleven? Knife play, needle play en blood play. Is er ruimte voor begrip of oordeel zelfs de fetish zien? En wat is O-negatief? Hoe overwin je je angst voor naalden en hoe is edge, knife play, wellicht heilzaam? Wat is de missie van Vetitus? En wat is de link met de schreeuw van Edward Munch? En hoe communiceer je BDSM via kunst? In deze aflevering praat ik daarover met Bas en Sadet, oprichters van Vetitus. Welkom allebei. Leuk dat jullie hier zijn, Sadet en Bas. De luisteraars kennen jullie waarschijnlijk nog niet. Bas misschien een beetje, omdat hij al eerder heeft meegewerkt aan een podcast van Meet the Kingsters. En daar heb je wat verteld, heb je heel veel verteld over jezelf en over jouw voorkeuren. En vooral dat je ook, als ik me goed citeer, bezig bent met edgeplay.
Dat klopt, daar ben ik de gast geweest. En ik ben heel blij dat ik nu hier bij jou zit.
Ja, dankjewel. Wat een eer. Maar je hebt daar heel veel verteld over edgeplay. Voordat we nou gaan uitvinden wie jouw charmante dame is die jou begeleidt vandaag, kun je voor de luisteraars even duiden wat edgeplay is? Voor jou in ieder geval.
Ja, inderdaad. Ik moet gaan duiden wat het voor mij is, want daar mag een verschil in zitten voor mensen. Maar wat we vaak bedoelen met edgeplay en wat voor mij daar ook wel onder valt, dat zijn dingen zoals spelen met scherpe dingen. Denk daarbij aan naalden en aan messen. Maar ook dingen die wat meer op de randje zitten, zoals verwurgingen of heftige impact play met vuisten en schop. Dat zijn een beetje de dingen waar ik me graag mee bezighoud.
Klinkt voor mij als heel ervaren in die richting best heel heftig.
Dat kan het ook zeker zijn, maar het kan ook heel liefdevol zijn.
Precies, maar nou is het heel flauw, nu zeg maar, hoe is met vuisten en schoppen liefdevol? Ik weet ook ballbusting, hè, dat mensen, ja, dames meestal man in hun zak schoppen. Is ook net zoiets, kan we daar een beetje mee vergelijken?
Er kan want of je nou op iemand zijn zak schopt of dat je op een gegeven moment besluit om op iemand zijn vagina te schoppen, dat kan allebei. Ja. Maar wat ik bedoel met liefdevol is vooral de mate van wederzijds vertrouwen die je moet hebben om dat op een fijne en veilige manier te kunnen doen. Dat maakt het per definitie liefdevol voor mij, in ieder geval. Mm-hmm. En ja, het stukje waar je dat allebei los kan laten. Dus dat het stuk waar ik los kan laten dat het alleen maar agressie en ellende is. En het stuk waarop mijn partner kan loslaten dat het alleen maar levensgevaarlijk is. En dan in vertrouwen zo, ik in mijn emoties en zij in haar fysieke veiligheid. Mm-hmm. Om ons daarin te begeven, ja, dat is voor mij wel het ultieme.
Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, en nogmaals, heel veel dingen die mensen binnen de BDSM en fetish scene doen, zijn natuurlijk, worden gezien door de buitenwereld al heel snel als eng, heftig en stout. Wat ik zo interessant vind is dat ik denk dat het voor jou een hele speciale techniek vraagt, toch, om dat te doen. Je hebt heel veel beheersing nodig over hoe je handelingen doet, volgens mij, om dat te laten lukken.
Ja, ik heb, zoals met elke vorm van spel die een groot gevaar met zich brengt. En of dat nou touwbindkunst is, of met naalden aan de gang gaan, of verwurgen. Allemaal dingen die echt wel grote risico's met zich mee hebben. Draag je dus ook een grote verantwoordelijkheid. Zowel als uitvoerende partij, als ontvangende partij. Moet je goed weten waarmee je bezig bent en wat de risico's zijn en wat je kan verwachten. Mm-hmm. Hebben we gelukkig allemaal mooie termen voor bedacht, zoals RAC en zo, hè? Risk Aware Consensual Kink.
Dat betekent in het Nederlands, want helaas is het een Nederlandstalige podcast, maar dat betekent ongeveer.
Wij vertalen dat gewoon. Dan wordt het helemaal geen mooi woord als RAC, maar dan is het gewoon een kink waar je wederzijds toestemming voor hebt gegeven, terwijl je erg bewust bent van de risico's die het
met zich meebrengt. Ja.
Ja. En level van skill, ja, ik heb een beetje vals gespeeld, denk ik. Ik heb, voordat ik mij actief ging bewegen in de kink scene, een intensieve vechtsportcarrière achter de rug, waar ik heel veel techniek al uitgehaald heb, wat ik later pas ben gaan toepassen in mijn kinkbeleving. Mm-hmm. En dat helpt met de kunde. Alleen de risicoanalyse was totaal anders, want
ja, dan moest iemand uitschakelen, dat vind je juist niet.
In een kooigevecht zijn die risico's echt wel prima. Ja, precies. Thuis liever niet.
Nee. Die kan ik nog wel begrijpen, zeg maar. Leuk man. Ja, het is heel bijzonder omdat ik denk dat dit een richting is binnen de beleving, zeg maar, die heel weinig mensen zullen kennen. Dat betekent ook met naalden en met messen. Dat is toch wel een dingetje. Ja, hoezo ga je iemand dan prikken met een naald? En hoezo is dat dan leuk voor die andere partij?
Oh ja, daar zijn mooie stukken over geschreven. Zeker van de ontvangende partij. Dat vind ik moeilijk om te vertellen. Dus ik pik het zo goed als ik kan van wat mensen die het ondervonden hebben aan mij vertellen. Maar hoewel ik het wel ervaren heb wat het is om met een mes gesneden te worden of met een naald geprikt te worden. Ik heb een andere beleving erbij. Voor mij is dat onderdeel van de studie geweest en niet onderdeel van mijn kinkbeleving. Mm-hmm. Wat leuk is van het geven daarvan. Nou, dat stukje vertrouwen wat je elkaar geeft, dat doet mij heel veel. En ja, de activiteit zelf, er is een woord voor dingen in mensen willen steken. En dat heet piekerisme. En piekerisme is dus ja, heel lang natuurlijk een aandoening geweest. En we kennen vrij veel verhalen, weet je wel. Vlad die Impaler, Vladimir Dracula, dat was dus echt iemand die dat graag mocht doen.
Ja, ja.
Die deed het wel ietsje heftiger dan dat ik het zou doen.
Ja, die hakt een hoofdje af en die prikte ze op speren voor zijn kasteel, toch?
Ja, of waarom het hoofd eraf, gewoon het hele mens aan de speer meteen. Oh, ja, dat vond hij prachtig. Heel veel martelmethodes zijn gebaseerd op dingen prikken natuurlijk. Dus we hebben al heel lang het idee dat mensen prikken iets is wat je moet doen. Vanuit liefde of vanuit geilheid dat doen, heeft een wat andere insteek. En ik denk dat hetgeen wat mij het meest pakt, is dat het zo'n gigantisch invasieve manier is van iemand benaderen. Weet je, echt wel onder iemands huid kruipen. Zo voelt het voor mij. En dan op de fijnste manier die ik kan bedenken. Echt heel erg verbonden zijn met iemand door echt iets onder de huid te steken. Dat is...
Ja, want dat gaat een hele grote, want dat wordt natuurlijk vaak niet gezien, maar er is een enorme intimiteit, hè, bij dat soort vorm van spelen.
Ja, zeker. Niet alleen het doen voelt dan zo intiem, maar dat ontvangen natuurlijk ook, want je ligt daar.
En
dat laten gebeuren op basis van vertrouwen en dat willen geven aan een ander. Weet je, van je mag onder mijn huid zitten. Dat is, ja, als je dat alleen maar zo zegt en je haalt het hele naald en mes idee weg, dan klinkt het gewoon vet romantisch. Van hoe kan je nou zoveel mogelijk in elkaar kruipen? Hoe kan je nou zo dicht mogelijk bij elkaar zijn? En dan is dit soort spel daar wel een hele fijne manier voor.
Nou, ik denk dat het ook heel romantisch is, eerlijk gezegd. Ik vind jouw bewoording heel goed gekozen. Ik denk dat wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat mensen dus nu begrijpen of proberen te begrijpen dat er dus niet iets is van, je kunt op geen enkele manier vergelijken met op straat lopen en neergestoken worden of zo. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is een totaal ander iets. En dat vind ik zo interessant aan hoe jij het vertelt, dat het echt gaat vanuit een ja, wederzijds liefdespel eigenlijk.
Ja, ik bedoel, uiteindelijk wil ik de portemonnee niet hebben. Ik heb geen ander doel dan dat samen zijn. En herhaaldelijk ook. Dus ik heb er ook baat bij dat ik het heel voorzichtig en duurzaam vormgeef. En dat ik geen schade toebreng die niet fijn is, of schade toebreng die gevaarlijk is. Het is gewoon.
Ja, ik heb een van de eerste podcasts die ik opnam. Die was met Milk Rebel. En zij heeft natuurlijk dat ook gedaan, zichzelf gesneden. En toen heb ik haar ook wel gevraagd in die podcast van, goh, hoe was dat dan? Want is het zo dat door dat dus in een sessie bijvoorbeeld doen, werkt dat dan als healing, zeg maar, voor jou? Dat was voor haar dan niet zo. Maar heb jij daar associatie of ervaringen mee dat je mensen daarmee hebt geholpen om, zeg maar, daar een richting aan te geven? Want die zelfmutilatie, dat is iets waar ik dan aan denk. Dat is ook met snijden vaak, hè?
Ja, daar heb ik.
Jij kunt dat gecontroleerd, zo bedoel ik het eigenlijk. Je hebt daar natuurlijk veel een andere.
Ja, dit is een heel raar grijs gebied. Want ik ben een vechtsporter en ik heb een baan en een professioneel. En ik ben vader en ik ben gewoon een man die in een dorp woont. Dus
gewoon
ik ben
mens,
al die dingen.
Maar, ja.
En ik ben geen psycholoog, psychiater of wat voor hulp bij geestelijke gezondheid dan ook.
Mm-hmm.
Maar ik ben dat wel tegengekomen op mijn pad. Dus mensen die inderdaad vroeger bezig zijn geweest met automutilatie en dat dan nu in mindere mate deden of helemaal niet meer. En dit lijkt een gecontroleerde manier om dat eventueel te ondervangen. Maar de werkelijkheid is dat dit natuurlijk, als dat een goed werkende manier zou zijn, dan hadden we dat waarschijnlijk voorgeschreven. Dus ik vind het heel link om dat aan elkaar te hangen.
Ja, snap ik. Dat is ook niet van je verwachten. Maar ik zal het anders vragen. Ik dacht meer van, ik kan me voorstellen dat iemand. Ik zal het nog anders zeggen. Ik heb een commerciële domina gekend, heel lang geleden. En die had een kooi van prikkeldraad in haar SM-ruimte staan. Ja, erg leuk gemaakt, heel creatief. Kon je ook echt niet innoveren als zij niet de deur opendeed. En ze had dus één klant die daarvoor kwam. En dat was een man die had in die tijd, het praat over 20, 25 jaar geleden, die man kwam naar haar toe om zijn kampsyndroom te verwerken. Dus die wilde opgesloten worden in die kooi en daar speelden ze dan mee. En dan was dat voor hem een manier om daarmee te dealen. Dat was heel heilzaam. Dus vandaar dat ik me afvroeg in hoeverre dat, snap je, dus is die Edsplay, of je dus echt heel positieve reacties op hebt gehad, dat iemand daar blij van werd in die zin, dat het ze heeft geholpen.
Absoluut. Maar ik vind dat nog steeds heel eng om te zeggen. Want
ja, tuurlijk.
Wat ik denk, is dat je drie mogelijke uitkomsten hebt. Eén, je vindt daar je plek in. Dat je een andere manier vindt dan automutilatie. Misschien een gecontroleerdere manier. Een manier waarop je dat samen beter vorm kan geven dan dat je voorheen in je eentje deed. Maar dat vereist een grote stabiele relatie die heel stevig op zijn schoenen staat, waarin je dat allemaal uitgecommuniceerd hebt. Of duidelijke afspraken daarover in ieder geval. Manier nummer twee is dat je dat als vervanger gaat gebruiken. Dat zie ik ook gebeuren. En dan is het heel onhandig. Want dan leg je dus wel heel veel ongezonde onderdachte dingen in een stuk BDSM. En dat vind ik dan weer.
En de verantwoording bij een ander, bij jou dus. Dat is ook niet echt slim. Nee.
Zo voelt dat dan. Hè? Ja, en je bent er samen, je kiest misschien dan wel samen. Maar nogal heftig om dat dan nog samen te doen.
Ja.
En manier nummer drie is dat je het toch wel heel fijn vindt en dan zelf weer op zoek gaat naar dat gevoel. Ja. Dus dat het juist als trigger activeert. Mm-hmm. En als alle drie dezelfde kans hebben dat gebeurt, dan is het dus voor 2/3 ongezond om die tour op te gaan.
Precies.
En voor 1/3 van de mensen werkt het dus eventueel wel als katalysator voor of als verlichting op dat soort dingen.
Mm-hmm. Oké, nou, ik wilde voor dat stukje even verder doorverwijzen naar de podcast van Meet the Kingsters. Daar heb je heel veel meer over verteld. Ik denk dat we hebben eigenlijk dus straks een leuk initiatief samen opgezet. Daar gaan we zo over praten. Maar ik denk dat het voor luisteraars ook wel heel leuk is om misschien nog een klein beetje van jou te horen hoe jij eigenlijk zelf een beetje in die kink bent gekomen. En iets meer mensen iets meer weten wie jij bent als kinkster, zeg maar.
Ja,
wat kun je daarover vertellen?
Mag ik er doorheen rennen, Dirk? Want dat is.
Ik zou een tijdlijn dienen dat we niet allemaal omvallen van vermoeidheid, maar.
Gaan we doen. Oké, gaan we doen.
Maar het hoeft ook geen Facebook-tijdlijn te zijn, dus.
Nee.
Een paar leuke highlights.
Mag niet op Facebook, zeker niet.
Maar ik bedoel qua lengte, qua compressie.
Oh, dat mag. Het wordt iets langer dan een Twitter-bericht.
Ja, precies, dat bedoel ik.
Ik was 4 jaar en ik had 12 Action Man poppen en 1 Barbie. En Barbie had het toen al heel erg zwaar. En dat is eigenlijk heel mijn leven zo gebleven. En tijdens mijn puberteit dacht ik echt wel dat er iets niet helemaal fijn was met mij.
Verhaal, ja.
Want tijdens mijn puberteit waren al mijn vrienden natuurlijk achter de meisjes aan het jagen van daar zou ik wel een beschuitje mee willen eten. En ik wilde dat op zich ook wel onder de voorwaarde dat ze ondersteboven het plafond hing terwijl ze beschuit had. Dus ik heb daarmee in de knoop gezeten ook. Ik dacht dat daar geen plek voor was. Dus
nu praat je over je middel, over 16 jaar zijn.
Ja, hè, precies. Dus echt tussen mijn 14e en mijn 18e zo'n beetje.
Oké, helder.
Nou, toen raakte ik een beetje afgeleid door mijn vechtsportcarrière. En toen had ik ook een relatie met ook een professioneel vechtsportster. Dus wij waren alleen maar bezig met vechten op de mat, vechten met elkaar. En dat was stiekem al een beetje primal play-achtige dingen die daar plaatsvonden.
Wat is primal play?
Primal play, dat betekent dat je een beetje aan het vechten bent voor wie er mag leiden in de relatie. Dus niet een.
Het is gewoon een standaard huwelijk dus? Of,
ja, eigenlijk gewoon doet iedereen dit. Gewoon standaard huwelijk. Ja, dat je weet je, het is een wat ruigere seks, denk ik, dat ik het best kan omschrijven, met wat vechtelementen erin. En dat is niet wat primal is, dat was wat primal voor ons was op dat moment met dat meisje.
En wat is primal dan wel, wat het nu is voor jou? Hoe zou je het dan duiden?
Als je het hebt over primal, over die stroming of BDSM-beleving, dan heb je vaak de prey en de predator, de jager. Mm-hmm. En in meer of in mindere mate. Tot op een gegeven moment zo'n balans in het midden. Dat je uit gaat vechten wie vandaag de prooi en wie vandaag de jager is. En daar kan ook een verschil in zitten. Of afspraken van jij bent altijd de jager en jij bent altijd de prooi. En dan ga je dus vechten zoals je in het dierenrijk zou zien. Weet je, die jager die zit achter die prooi aan. En als de jager de prooi gevangen heeft, dan mag hij dat opeten. Dan mag hij daarvan genieten op zijn of haar manier.
Dan sleurt hij het wijfje aan de haren de grot in, basically. Dat
precies. Gewoon ruig tanden, nagels, haren trekken.
Nou, dames, iedereen die daarvan houdt, Bas is dan de man, neem ik aan. Want klinkt fantastisch.
Dat zou je denken. Ik hoop dat ik het altijd maar weer waar kan maken. Want er zitten af en toe dames bij.
Ja, daar kan ik niet tegenop, hè?
Daar kan ik niet tegenop.
Nee, dat kennen we.
Ik ben niet predator genoeg om dat voor elkaar te boksen.
Ja, dat weet je nooit. Maar zijn er inderdaad een aantal die zijn zo sterk. Dat is gewoon beangstigend af en toe.
Dag, kan ik een verhalen vertellen over een meisje wat 20 kilo lichter was dan ik. En ik voelde me net zo'n origami-olifantje. Dat verloor ik echt 10 uit 10 op de grond. Want zij was,
snel en...
Dirk, we zitten nou wel in echt een gigantisch trauma. Ik heb gewoon 5 jaar lang geprobeerd dat meisje te verslaan. Op de mat, op de grond. En het is gewoon nooit gelukt. Hè.
Dat meen je niet, joh. Ze was kleiner dan jij?
Ze was klein. Op een gegeven moment was ik 40 kilo zwaarder. En dat werkte gewoon nog niet. Op kracht en techniek niet. Want zij was gewoon zoveel flexibeler en beter.
Maar wat doet dat met je mannelijkheid, joh? Daar zou je toch dan in jouw geval last van krijgen? Of?
Oh nee, met kooivechten is het echt... Ego heeft daar echt geen plek. Want je ego kan zo groot of zo klein zijn.
Ja, dood ga je toch.
Ja. Zodra je die kooien stapt, dan maakt het allemaal niet uit wat je voor jezelf vindt. Dan is er alleen maar een uitkomst en die is altijd waar. Dus,
dat is waar.
Dus dat was eigenlijk een heel gezonde omgeving ervoor.
Oké, maar dat was het primal stukje dus. Ja.
Precies. Dus we zijn lekker doorgeknokt. En uiteindelijk ook bij een seksuoloog terechtgekomen zelf. En die zei... Hey, maar al die gevoelens die jij hebt en hoe jij tegen seks aan kijkt... is gewoon hartstikke normaal. En er zijn gewoon heel veel mensen die dat hebben, dus...
Leef je uit.
Enjoy.
Maar jij kreeg even voor samenvatting voor de luisteraars. Jij dacht, ik heb drie action mens en ik heb 1 Barbie... en die action mens grijpen die Barbie. Want dat was het dingetje, want
ja, maar,
ik ben
maar,
nog een beetje blijven hangen zelf daar.
Snap ik, maar ik was heel jong, hè. Dus Barbie die had het echt heel zwaar. Dat was echt...
Net goed, kut Barbie, hè? Ja.
Ja, vind ik ook. Met je rijke roze huis en die action man waar de oorlog in de hele tijd.
Nee, dat dus, ja.
Dus ja, nee, Barbie die werd echt wijdbeens voor op het kanon gebonden en zo. Die had het echt wel heel zwaar. Die was zelden niet ergens aangetaped.
Maar wanneer maakte jij die koppeling naar een, laten we zeggen, meer seksuele of sadistische dominante rol?
Dat traceerde ik dus dat ik eigenlijk nog steeds dat dacht over Barbie op mijn 16e. Ik vind nog steeds dat Barbie er zo het leukst uitziet, getaped aan een kanon. Mm-hmm. En ja, nu vind ik dat ook, maar met een stuk meer, met veel meer rust.
En meer nuance
dan eerst. Ik begrijp nu wat het is en wat ik voel. En dat er mensen zijn die het gewoon leuk vinden om bij het been aan een kanon gebonden te worden. Dus dat helpt enorm.
Ja.
Bij wijze van spreken. Ik heb die nog niet echt ontmoet die dat echt leuk vinden, maar.
Maar vind je ook niet? Je zegt, ik ben nog bij een seksuoloog terechtgekomen. Dat is een ding waar ik altijd maar blijf hameren. Ik vind het eigenlijk zo jammer dat mensen vaak een omzwerving nodig hebben om een duiding te krijgen van hun gevoel. Dus jij voelt iets en je hebt geen idee wat het is.
Klopt. Ik dacht, er is iets mis. Ik maakte me zorgen over ben ik dan moet ik het gevangen in? Of moet ik het weet ik het wat? Moet ik psychische hulp hebben om dit weg te nemen? Maar op afspraak 1 heeft die seksuoloog me wat gerustgesteld van, nee, doe maar gewoon, kan gewoon dit. En dat is gewoon totaal gebrek aan seksuele educatie door mijn ouders, door de middelbare school, op de basisschool. En ook wat er toentijds online te vinden was ontoereikend. Dus je kon eigenlijk jezelf helemaal niet onderwijzen in de jaren 90.
Nee, precies.
Early 2000s, dat ging gewoon niet.
Nee. Maar heb je het idee dat dat nu dan beter is? Want ik denk dat er nu zo'n overvloed aan beeld is en aan info, dat de gemiddelde jongeren ook stijl achterover slaat, zeg maar, een soort van zelfs seksueel ongeïnteresseerd raakt, begreep ik in sommige gevallen.
Ik denk niet dat het nu beter is. Ik denk wel dat het op het punt staat om beter te worden.
Oké, en waar zit dat in volgens jou?
Omdat de mensen die fase doorgegaan zijn, waar je jezelf ineens kon onderwijzen, nu ouders beginnen te worden.
Ah, ja.
En ik denk dat de bronnen waar de ouders doorheen geworsteld hebben en die nu zelf kinderen gaan krijgen en alvast een beetje kunnen duiden van dit en dit en dit, bestaat allemaal. Dat ze in ieder geval een beter idee hebben waar ze het kunnen zoeken. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat je het merkt in media en in film en in boek, wat er meer bij komt over iets wat alternatieve seksualiteitsbelevingen dan wel alternatieve genderidentiteiten, dan wel seksualiteiten. We krijgen een beter zicht op wat er nou eigenlijk is.
Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook. Dus samengevat heb je dus zeg maar in je rond je puberteit heb je vorm kunnen geven aan je gevoel, zeg maar. Toen ben je actiever gaan. Ja.
Realistisch gezien dus echt pas daarna op mijn 22e, 23e. Toen ik een beetje klaar begon te raken met mijn vechtsportcarrière. En toen kreeg ik ook een heel leuk vriendinnetje die ook into die dingen was. Dus dat was wel heel prettig. Ja, en toen veel actiever de scene ingegaan na dat vriendinnetje. En toen heb ik dus Miss V. Nou, die heb je ook mogen spreken in de podcast.
Ja, was heel leuk. Dankjewel, Miss V. Leuk. Ja. Ja, je hebt haar ontmoet, begrijp ik.
Die heb ik ontmoet. Nou, dat was liefde op het eerste gezicht. En zij en ik zijn nu alweer 7 jaar verder dan die dag. Nog steeds hartstikke happy.
Dan die day, ja. Maar wat mij opvalt, ik heb toch de indruk dat jij hoofdzakelijk toch dominant bent.
Zeker.
Maar die indruk weet zij ook.
Zeker.
Dus dat is een leuke primal situatie, jullie thuis, of niet?
Nou, wij hebben samen eigenlijk alle kanten op even geëxperimenteerd wat nou werkt. Maar uiteindelijk is zowel zij als ik toch echt gewoon dominant. En dat is het. Dus wij hebben hele fijne omgangsvormen met elkaar gevonden, waarin wij gewoon allebei ons ding kunnen doen. Dus zij heeft mensen waar zij graag mee speelt en ik heb mensen waar ik graag mee speel. En zij heeft een relatie naast onze relatie. En dat heb ik ook.
Klinkt als een hele gezonde, gebalanceerde situatie dan. Voor jullie. Alles heeft u overal zit frictie, dat is logisch. Maar ik bedoel, eigenlijk een prachtige manier om dingen te beleven voor jullie.
Ja, zeker. Het voelde een beetje als het schuiven van continentale platen. Het is een hoop ellende en vuurwerk en lava. En ineens staan er een paar nieuwe bergen en vulkanen die er eerst nog niet waren. Maar als het eenmaal gezetteld is, dan voelt het allemaal wel prachtig, ja.
Goh, nou, dat is toch iets wat ik van Miss V niet heb begrepen toen. Maar leuk om van jou te horen. Ik vind het fantastisch. Het is een gepassioneerde relatie die jullie hebben.
Ja, en echt een dreamteam ook met z'n twee.
Leuk, man. Ja, nou, in al enthousiasme van mij vergeet ik bijna dat je natuurlijk nog Zedert bij je hebt. Charmante dame. Nou, zeg dat. De reden dat je hier bent is inderdaad omdat jullie samen dat initiatief natuurlijk ook hebben opgezet. Waar we zo over gaan praten, maar zou jij de luisteraars nog iets willen delen met ons? Ik bedoel, ik weet intussen al dat je ook van edging en needleplay houdt. Of doe ik het nu geen recht om het zo te zeggen?
Nou ja, voor mij is edging heeft meer te maken, dan denk ik heel erg aan het uitstellen van orgasmes. Mm-hmm. Wat op zich ook wel een ding is wat leuk is. Maar edgeplay en naalden. Maar voor mij is het eigenlijk samen te vatten in dingen je binnenste aan de buitenste krijgen.
Oké, en wat betekent dat in de praktijk?
In de praktijk betekent het dat ik eigenlijk net wat Bas vertelde, dat hele intieme van iets onder iemands huid mogen steken en dat mogen voelen. En dat het daarna gaat bloeden en dat iemands binnenkant aan de buitenkant zit. En dat er ergens diep in je alarmbel gaat van dat hoort niet, dat hoort aan de binnenkant, maar het is aan de buitenkant en dat mag omdat ik dat gedaan heb. Dat doet voor mij heel veel.
Mm-hmm. Ja, ik ken het gevoel overigens ook. Hè. Zelf heb ik wel wat prikjes gehad intussen. En bij anderen geprikt. Niet zoals jullie dat doen, mind you. Maar kijk, je huid is je grootste orgaan, toch? Zoiets zeggen ze altijd. Dus, en jij, dat is vrij, wat Bas net ook zegt, het is best invasief om naalden of iets dergelijks in iemand te steken.
Ja.
Nou is natuurlijk de flauwste vraag die je kan stellen. Wat is de langste naald die je ooit hebt gebruikt? Want dat zal. Ik probeer het voor een luisteraar visueel te krijgen. Hè? Kijk, jouw kick kan ik begrijpen. Ja. Wat bezielt iemand om dat toe te laten?
Nou stel je twee vragen. Ja, de langste.
De langste naald eerst, goed, sorry.
De langste is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het gaat om de dikte.
Oké.
Je maakt een gat waar de naald de huid ingaat en je maakt een gat waar de naald de huid uitkomt. En dat is het stukje van de naald dat onder je huid zit. Dus of die naald nou 15 of 20 centimeter is, dan voelt die anders. Mm-hmm. Maar hoe dikker die naald wordt, hoe groter dat gat wordt, hoe groter de druk op je huid wordt, hoe meer kracht je moet zetten. En dat is, ik hou heel erg van piercen met 4 à 5 millimeter dikke naalden.
Dat is behoorlijk dik.
Dat is heel dik. Maar dan moet je kracht zetten. En dan moet je dat echt met geweld er doorheen duwen. En dan voel je die weerstand en dan gaat die naald er doorheen. En dan komt er vaak ook zo'n klodder huidvet die uit die naald op je arm terechtkomt. En dan zit je binnenkant en je buitenkant. En dat gaat heel goed, maar het is ook macht, hè?
Nou, precies, want als je dat dus eerst weer kan denken, dat is dus een soort macht van jou over het leven van een ander, basically.
Ja, het leven en de bewegingsvrijheid. Ik hou heel erg van bijvoorbeeld naalden langs de zijkant van iemands arm zetten. Uh-huh. Naalden langs iemands ribben zetten. Touwtje ertussen, kietelen.
Mijn god, je bent een sadist.
Qua naalden wel. Ja,
lekker. Dan mag je best, hier mag je dat zeggen. Dat is eigenlijk heel leuk, hè? Vinden de meeste luisteraars dat je een sadist bent. Mensen leren steeds beter dat dat ook gewoon voor andere mensen weer iets genoegelijks kan zijn. Dat jij die gevoelens hebt.
Ja, het is voor mij een complex ding. Omdat ik mezelf eigenlijk nooit heel erg label als sadist of masochist of dominant of onderdanigheid. Omdat ik in essentie gewoon een beetje ben. En gewoon doe wat lekker voelt.
Mm-hmm. Nee, dat snap ik. Maar de maatschappij wil graag hokjes en die dingen opprikken en zo. Dus een leuke woordspeling, maar niet zo bedoeld. Maar wat ik me nog afvroeg voor jullie beiden, maar dat vraag ik nu eerst even aan jou, is eigenlijk van in jouw ontwikkeling. Want jij bent natuurlijk niet gelijk, denk ik, zo begonnen. Dat is een groei geweest ook, toch?
Dat valt vies tegen.
Nou, vertel.
Nou, Ik ben nooit uit de kast gekomen, omdat er nooit kasten waren in mijn leven. Mijn ouders zijn ex-provo, krakers, hippies. Zijn toen ze mij kregen maar eens een keer in huis gaan wonen, want er was er een douche. En ik had op hele jonge leeftijd had ik vriendinnetjes mee naar huis, of vriendjes, of beide. Ik was 17 toen ik bij mijn moeder aan de keukentafel zei en ze vroeg, waar ga je heen? Ik zei, oh, we gaan naar een kinkfeestje. En mijn toenmalig vriendje zo verslok in de koffie, want die had toch niet helemaal verwacht dat ik dat aan mijn moeder ging zeggen. Maar er waren geen kasten, er waren geen muren. Ik heb mezelf nooit gek gevonden. Ik vond de normaalste zaak van de wereld dat ik masturbeerde op de spannende stukjes in Indiana Jones in plaats van op porno. Mm-hmm. En op een gegeven moment was ik op mijn tweede feestje ooit. En daar was iemand me naalde. En toen zei ik van, god, dat vind ik wel vet. Zei die, nou, kom volgende week naar mijn huis, dit is mijn adres. Ben ik heen gegaan.
Dat was Bas, of niet?
Nee, dat was niet Bas. Oh. Nee, okay. Dat was een 30 jaar oudere meneer. Dus ik ben naar zijn huis gegaan en kwam eraan. En hij zei, nou, doe je kleren maar uit. Je sokken mag je aanhouden, want die vind ik wel geil. Dus mijn kleren uitgedaan. Toen heeft hij 100 naalden in me gestoken. Toen heb ik hem vriendelijk bedankt. Toen ben ik op de trein naar huis gegaan. Onderweg per ongeluk een vriendje gekregen, want ik was iets te blij en euforisch. Dat waren een hele moeilijke 2 weken om dat uit te leggen, dat het eigenlijk niet aan hem lag. Maar dat ik,
een vieze oude man, ja, ja. Maar mag ik nog heel even terug? Want hij heeft 100 naalden, echt 100 naalden in jou
gestoken. 100 naalden, ja.
Nou, is het volgens mij zo dat dat best wel een reactie van je lichaam dan wel geest teweeg kan brengen. Als je dat nog nooit hebt gehad.
Ja, daarom had ik de spontane vriendje in diezelfde avond.
En jij was helemaal, zeg maar, soms stijf van de feromonen en de gelukzaligheid.
Ja, ja. Ja, ik word er echt heel high van. Het is voor mij een soort van ecstasy keer 10.
Mm-hmm.
Maar goed, dat had ik dus gedaan. Dus toen dacht ik, nou, dat wil ik ook kunnen. Dus ik had een boek gekocht. En een doosje naalden. En toen heb ik mezelf geleerd. En toen vond ik dat de wereld het moest kunnen. En toen ben ik workshops gaan geven.
Oké, gaaf. En hoe oud was je toen?
Nou ja, mijn eerste feestje was toen ik 17 was. Toen vond ik de scene stom. Dus toen ben ik er een tijdje uit geweest. Dus tegen de tijd dat ik terugkwam, was ik 23, zoiets.
En hoe oud ben je nu? Dat vraag je niet aan een dame, maar ik doe het altijd toch, want ik heb geen manieren in dat opzicht.
Dus, nu 37.
Nou, moet je zien. Dan heb je al, laten we zeggen, ongeveer 12 hele mooie jaren gehad waarin je dat hebt kunnen beleven, toch?
Ja.
Ik heb heel even een klein zijweggetje. Je zei, ik vond de scene stom.
Ja.
Dat vind ik heel interessant, want dat is iets waar ik zelf nu ook een beetje mee worstel hier en daar. En daarmee bedoel ik dat er te veel mensen zijn die allemaal maar wat vinden van elkaar. En ik denk van, waarom dan? Want juist wij onderling zouden moeten zeggen, goh, wat leuk. Waarom vond jij of vind jij de scene stom?
Nou, op dat moment, we gingen als jongeren naar ons eerste jongerenfeestje. Niet wetende toen de tijd dat in de BDSM-wereld jongeren tot 35 is. Dus we kwamen daar en er waren relatief oude mensen.
Wacht even, dus jij was naar een feest voor jongere mensen of je was naar een feest waar iedereen mocht komen?
Nee, jongerenfeest.
Oké. Okay.
Tot 35.
Tot 35,
dus.
Ja, precies.
Maar als je 17 bent, is 34 echt stokoud.
Ja, dat is miljard.
Ja. Dus ik was daar en ik was daar met mijn toenmalige sub en mijn toenmalige partner. Mm-hmm. En dat waren beide mannen. En mijn sub die speelde ook met mijn dominante partner. En wij speelden samen met hem. En mijn dominante partner sloeg mij ook omdat ik gewoon van pijn hou. Maar toen de tijd stond ik dan gewoon stil. En dan zei ik over mijn schouder, een beetje naar rechts, een beetje naar links. Oké, nu zit je goed, nu iets harder.
Ja, dat vind ik altijd een heel interessant concept. Ja, ga door.
Het was een heel interessant concept. Het heeft uiteindelijk ook niet heel lang gewerkt. Maar je voelde de onbegrip en de puzzel en de zo hoort het niet van de mensen die daar waren. Je voelde de, nou nu snappen we. Ze zijn allebei dominante, dat is een sub. Oh nee, nou wordt zij geslagen. Wat gebeurt hier? Mm-hmm. En ik had een soort van illusie van een plek waar het donker was en waar je randjes over kon en waar je heel erg samen kon zijn en samen kon kijken hoe diep die afgronden waren. En dat was het niet. Dat was heel veel afkeur en oordeel en ik kon daar niks mee op dat moment.
Maar is dat niet nog steeds een beetje zo dat je verschillende stromingen hebt die toch met elkaar minder contact hebben en
nou ja,
vinden of zoiets?
Voor mij is dat misschien een net andere wereld. Want toen ik weer de scene inging, heb ik in Utrecht een community opgezet. Mm-hmm. En ben ik daar de feesten gaan organiseren. En ik creëer gewoon de plek die ik wil dat er is voor de scene.
Ja, precies. Wat leuk. Hoe heet jouw feest of feesten? Heb je er meerdere?
Toen de tijd was dat ik ben begonnen met de Parkmeet. Dat is een munch. Dat is tegenwoordig een van de grootste munches in Nederland.
Leuk.
En daarna hebben we Perfect Playground Parties gedaan. Okay. Het waren tot 500 mensen feest in het centrum van Utrecht.
Gaaf.
Waar mensen gewoon buiten op een plein in Utrecht in een latex jurkje mochten staan roken. Dat er mensen voorbij kwamen en dat daar gewoon mooie gesprekken ontstonden.
Op het Neude of niet?
Nee, Mariaplein.
Oh, Mariaplein, oké. Ook heel openbaar dat stuk.
Heel openbaar.
Fantastisch. Kerkgangers kwamen er ook langs, volgens mij.
Maar dat we dat konden doen.
Toch gek.
En dat we zo konden zeggen, dit zijn wij. En we zijn er en we hoeven ons niet te verstoppen. Mm-hmm. Dat was voor mij heel belangrijk. In die periode ben ik ook een paar keer op tv geweest. Vooral bij Spuiten en Slikken.
Ja, leuk.
Maar ik was ook de persoon die ze belde als, oh ja, er gaat nu 50 Shades of Grey live in de bioscoop. Hebben we een expert die hier iets over wil vertellen?
Oh, leuk.
Ja. Dan stond RTL bij ons in de zaak van.
Want je hebt een zaak, je hebt ook nog een winkel?
Nee, ik had zelf geen winkel. Ik werkte toen voor een vrouw die een winkel had.
Ah, oké, leuk. Nou, interessant. En hoe is dat voor jou, Bas? Want even over dat stukje van de scene nu en toen. Hoe sta jij daarin? Nou. Ja, ik kan me veroorloven om alles te roepen en dan kunnen mensen mijn lul vinden. I don't care. Maar dat is voor jullie misschien anders. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe je dat ervaart, zeg maar.
Nou, ik heb wel de neiging om dingen te roepen, ongeacht mijn positie.
Ja, precies. Dus jij hebt geen blad voor de mond, volgens
mij. Dus dat zijn pijnlijke vragen waar ik later weer voor moet betalen.
Ach ja, nou ja.
Ik heb heel erg wisselvallige ervaringen met de scene. En voor een deel ervaar ik dat dus hetzelfde als wat Sedert gedaan heeft. Dat sommige plekken pretenderen iets te zijn en die blijken dat helemaal niet te zijn. En
ja,
dat
precies.
Kan ik me verschrikkelijk aan storen. Ik denk dat de ergste was op een gegeven moment ook op een jongere munch, waar ik dus ook kwam als jong iemand, waar iemand vroeg, vind je die meid aantrekkelijk? Want dat liep een vrouw in een rode jurk. En die was aantrekkelijk, die vond ik aantrekkelijk. En er werd mij gevraagd, vind je die meid aantrekkelijk? Ja, ik vind die meid aantrekkelijk. En het antwoord erop was, dat zou ik dan maar niet doen, want haar vriendje slaat je in elkaar. En ik denk, dit is een jongere munch. En dat was de organisator die dat zei. En ik denk, hey, ik ga weg gewoon. Want...
Ja.
En ik vond het nogal wat, weet je. Want als voormalig professioneel kooivechter ben ik niet heel gewend dat mensen dat tegen mij zeggen.
Precies dat. Ja.
En het was de laatste plek waar ik het verwachtte op een jongere munch, waar mensen voor hun eerste ervaring komen praten met gelijkgestemden. Dus dat is wel het absolute dieptepunt, hoor.
Ja, ik kon net zeggen, dat is dan een organisator die nog even achter zijn oren moet krabben misschien, qua of hij het goed doet.
Nou, deed. Laat hem gewoon maar niet krabben. Laat hem gewoon maar andere dingen gaan doen.
Precies.
En ja, hoe langer je in de scene zit, hoe groter de kans is dat je een paar ervaringen hebt waar je natuurlijk minder blij mee bent.
Maar is dat ook niet een beetje, daar heb je een punt, hè? Maar is dat ook niet een beetje omdat natuurlijk er toch wel veel uitgesproken mensen, zoals jullie en ik, ook rondlopen die een mening hebben sowieso. En dat roept ook weer meningen op. Je hebt natuurlijk ook, en het heeft heel erg te maken met gevoel, met emoties, met publieke opinie. Dus dat is toch allemaal wat, het speelt zich op een vlak af waarbij je natuurlijk ook wat kwetsbaarder bent misschien. Of zie ik dat verkeerd?
Ik weet niet of je dat verkeerd ziet, maar ik vind de kinkscene een goede greep uit het midden van de samenleving. Mm-hmm. We zijn er allemaal. En sommige mensen gaan rechts stemmen en sommige mensen gaan links stemmen.
Ja, precies.
Sommige mensen hebben een hekel aan panda's, anderen niet. En dat gaat gewoon panda's gebeuren. Ook. Huisarts of werkloos of architect of supermarktmedewerker. We hebben alles.
Komt er. Ja, leuk.
Dus ik denk dat het te verwachten valt dat we andere meningen hebben.
Ja.
Het enige waar ik zo verbaasd van ben, ik denk, ondanks dat we andere meningen hebben, ondanks dat we zo'n mooie greep uit het midden van de samenleving zijn, zouden we toch een bepaalde openheid moeten hebben naar mensen, elkaar, seksualiteit, gendervraagstukken. En dat mis ik vaak wel in de scene. Ik denk, daar kunnen we echt nog veel leren.
Ja, vind jij dat ook, Zijde?
Ja, en wat ik vooral moeilijk vind, is dat mensen lijken een mening te vormen van deze term of dit concept betekent dit. En als jij dat anders ziet, heb jij het fout en dan ben je af. En dan krijg je dus hele gekke semantische discussies. Mm-hmm. Terwijl we zijn hier allemaal een ding aan het doen. En we kunnen daar ook open over zijn. En dat kan toch ook juist zo verhelderend zijn als wat lekker. Dat voelt voor jou zo. Voor mij voelt dat niet zo.
Precies.
Laten we daarover in gesprek gaan.
Ja, of het gewoon accepteren toch, maar het doet niet uit.
Of dat, maar ik heb zo... Iemand heeft ooit aan mij uitgelegd dat ik polyamorie fout deed.
Hoe kan dat nou?
Nou, dat was op een van de avonden die ik organiseerde. En ik organiseerde discussieavonden voor vrouwen. Dat je dus met een groepje bij elkaar kon komen en over dingen kon praten.
Mm-hmm.
Ook om het achter het internet weg te halen. Hè? Als je achter een schermpje typt. Maar ook om samen en verbondenheid en herkenbaarheid, validatie. En we hadden het over poly. En ik had op dat moment een vrouwelijke en een mannelijke partner. En ik had geen hiërarchische poly. En toen kreeg ik dus vragen als van, ja, maar stel nou dat ze allebei een been breken. Degene die je dan gaat helpen, dat is dan je primaire partner.
Ja, wat is nou voor discussie?
Weet je, dat is hetzelfde als aan een vegetariër vragen. En als je op een onbewoond eiland zat en er is alleen maar vlees, ga je dan wel vlees eten? Ik weet niet waar jullie al die onbewoonde eilanden vandaan halen.
Mm-hmm.
En ik denk niet dat ze samen tegelijk een been breken. Maar als ze wel samen tegelijk een been breken, komen ze samen op een bank zitten en krijgen ze allebei een kopje thee.
Precies. Ja, maar ik begrijp dat soort gesprekken nooit. Maar ja, maar goed, dit is weer even een zijstraatje. Het ging even om een dingetje, maar laten we zeggen dat het wat gecompliceerd is af en toe. Aan de andere kant denk ik ook van ja, ik ben zielsgelukkig dat zoveel mensen zich durven te uiten binnen een groep, laten we het zo maar even noemen.
Mm-hmm.
En natuurlijk roept dat ook hier en daar weerstand op. Dus dat heb je altijd, wat jij ook zegt, net met de politiek. Maar ik was gewoon even benieuwd. Ik vond het heel grappig dat jij het net ook zei. Van dat je toch ook je bedenkingen had sommige momenten in de scene. Maar er zijn natuurlijk meer mensen, hè, die daar enthousiast instappen. En die denken dat het allemaal één grote groep gelijkgestemde mensen is. En dat is het in basis ook. Maar er zitten dus wat nuances in. Laat het zo omschrijven. Ik denk dat er luisteren heel veel mensen ook die nog niet zo ver in de scene zitten als wij. Mm-hmm. Dus daarom probeer ik dat een beetje te duiden soms.
Ja.
Maar goed, ik onderbrak eigenlijk een beetje jouw verhaal van je flow. Dus je hebt toen rond je 23ste ben je dus, ja, heb je het licht gezien, zeg maar, soort van.
Dan ben ik het licht gaan brengen.
Ben je het licht gaan brengen, toen ben je workshops gaan geven.
Nou ja, de workshops, de community. Ik heb toen echt de Utrecht community uit de grond gestampt.
Uh-huh.
In een jaar of 5. En we gingen van niks naar een maandelijkse munch waar meer dan 100 mensen kwamen. Wekelijks pubquiz, discussieavonden voor mannen, vrouwen.
Wat is een pubquiz?
Dat was niet per se door ons georganiseerd, maar dat was bij een Ierse pub om de hoek. Waar een pubquiz was, dus een quiz waar mensen in de pub zaten, bier dronken en een presentator vragen oplas. En dat je dan samen dat moest invullen en dan werden die antwoorden opgehaald. En dat is een uitstekende gelegenheid om je echt ontzettend dom te voelen. Want ze weten altijd vragen te stellen waar je denkt, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Maar even voor mijn duiding, wat was de aard van die? Dat was dus echt BDSM gericht? Of?
Nee. Dat was dus niet door ons georganiseerd. Dat was gewoon een pubquiz. Die zijn echt, overal waar je Ierse pubs hebt, zeker zijn er pubquizzen.
Okay.
Maar er waren daar twee teams van kinksters die daar mee gingen.
Mm-hmm.
En er waren zo allemaal van dat soort community events. Mensen gingen, ik heb de plek gecreëerd waar mensen konden zeggen, hey, Ik ken eigenlijk niemand. Ik woon hier net een week. Ik ga woensdag naar de bioscoop en er gaan 5 mensen mee. Al die kleine mini-eventjes die popten op omdat de grond heel erg vruchtbaar was, omdat het communitygevoel helemaal door Utrecht heen liep.
Dus
er waren groepjes mensen die samen naar een pubpisk gingen. Er waren mensen die stadswandelingen deden. Er waren de discussieavonden, die waren dan meer gestructureerd. En wel onze eigen feesten.
Moest even paaseieren eten ondertussen, hè? Want dat is nu de tijd van het jaar.
Belangrijke zaken.
Heel belangrijk. Heb jij ook genoeg paaseieren nog? Ja, vast
ja,
wel.
Ik heb nog.
Nou ja, in ieder geval, wat ik er zo leuk aan vind, is dat je dus eigenlijk, als ik het nu goed begrijp, een beetje eigenhandig toch wel, daar in het midden van het land een deel van een soort, community uit de grond hebt gestampt. Zeg ik dat goed?
Ja, ik vind eigenhandig daarin een moeilijk woord, want dat soort dingen doe je gewoon niet alleen.
Nee, snap.
Heel veel initiatieven waren ook spin-offs en waren andere mensen die dingen gingen doen. Maar ik heb er wel een aandeel in gehad, ja.
Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk voor mij een heel leuk bruggetje nu. Want nu heb je weer een nieuw initiatief samen met Bas.
Ja.
En nog heel even kort, van hoe is jullie ding samen? Steken jullie naalden in elkaar of hoe is dat gegaan? Want ja, dacht, ergens heb je Bas ooit gezien. Of?
Ja, dat is echt een rot antwoord op deze vraag.
Ja,
ja, er worden dingen in mij gestoken tijdens workshops waar ik niet over nagedacht heb.
Even zeggen, dus jij zegt, ik bied me aan in de workshop als demo-model of zo. En dan...
Ja.
Zoals zoveel dingen weet ik niet zo heel goed hoe het ontstaan is. Maar het groeit soort van organisch bij ons.
Fantastisch.
En toen lag ik dus met mijn super dominante sodemieter natuurlijk ineens op een mintgroen massagebed. Terwijl Sedert aan het vertellen was hoe je dan precies mensen steekt met naalden. En dat was ik dan. En ik heb dat luidklagend ondergaan om de workshop extra kracht bij te zetten.
Dan had Sedert de avond van haar leven, volgens mij.
Wij allebei. Denk ik. Ja,
oh, allebei.
Ja,
dat is een van de ontmoetingspunten die je nog herinnert, zeg maar. Van
jezelf. Nee, dit was niet per se een ontmoetingspunt. Het was afgelopen weekend.
Ja. Oké. Okay.
Nee, dit is meer een soort van bromance dan dat we per se dingen in elkaar steken.
Ja.
En ik denk dat we liever samen dingen in andere mensen steken.
Ja.
En in ieder geval daar heel veel hele goede plannen over hebben, over wat we allemaal nog in mensen willen steken.
Goede
nou,
plannen.
Dat klinkt als een podcast vullend thema.
Ja. Ja, dat is een goed
maar idee. Maar jullie werken dus eigenlijk dan, serieus gezien dus, even samen om mensen die ervaring te bieden, toch? Zo kan ik dat zeggen. Ik wil wat weten over Needleplay bijvoorbeeld, dan kan ik bij jullie
nee. Ja, nee. We zijn niet een soort van duo waar je op afkoop een muntje ingooit en een ervaring uitgerold komt.
Nee, zo bedoel ik meer zeggen, ik geef workshops. Dus ik denk
workshops, ja, absoluut. Maar ik vind voor mij is een workshop een heel technisch iets ook. En is niet vaak een complete ervaring.
Dus geen sessie of zo?
Nee, maar het eerste feest wat we voor van het weekend hebben neergezet, Oh Negatief, dat had ook echt de insteek van we willen een plek maken waar mensen veilig zijn om die ervaring mee te krijgen.
Oké, excuus. Oh Negatief klinkt voor mij als een bloedgroep.
Ja.
Dus dit is waarschijnlijk een prikparty geweest.
Het was een edgeplay party.
Interessant,
en
vertel.
Op heel veel feesten, op eigenlijk bijna ieder feest dat ik ken, op een heel klein stukje op de showboot na, is fluids is verboden. Aha. Of je het nou over urine, over bloed, over zaad hebt, mag gewoon allemaal niet. Het moet wel een beetje schoon blijven.
Maar je hebt de showboot geen zaad. Ik dacht dat het plakt alles van de zaad. Lijkt het, of
ja, nou. Maar officieel is het alleen seks met condooms.
Oh, echt?
Echt.
Oké, nou luisteraars, bij deze.
Niet dat iemand daar zeg maar ertussen even komt kijken. Maar als je gaat plassen midden op de dansvloer, dan komt er wel iemand eventjes iets van zeggen.
Ja, dat is nou net zo'n leuk lolletje, vind ik. Maar ja, goed, oké.
Ja, nou ja, weet je, het zou ook mijn hobby zijn, maar dat mag allemaal niet.
Nee. En toen dachten jullie, dat gaan we even heel anders doen.
Dat gaan we even heel anders doen. Dus we hebben een hele grote rol stukloper gekocht bij de Gamma.
Mm-hmm.
En daar heel veel vloer, zeer professioneel, door Bas mee afgepakt.
Dankjewel.
Met nog wat last minute heftige wiskunde ook die er tegenaan gegooid werd.
Dankjewel.
En dat zat in de bochten die je moest maken?
Het aantal beschikbare vierkante meters, het aantal benodigde vierkante meters en het aantal daadwerkelijk aanwezige vierkante meters stukloper.
Oké, want dat was niet helemaal in balans, begrijp ik.
Die formule die kwam niet helemaal uit, but we made it work.
Hè. We hadden het mij laten kopen en in mijn verdediging, ik deed dat in mijn eentje.
Oké, dus jouw manier van opmeten is iets anders, begrijp ik hieruit.
Nou, het was perfect uiteindelijk.
We hadden over.
Maar even voor de luisteraars om een beeld te vormen. Je hebt een stuklopen nodig om een beeld waterdicht of om een vloer waterdicht af te tapen.
Ik had gewoon geen zin om achteraf die vloer uit te bikken.
Nee.
Dat was het meer. Het was eigenlijk een soort van luiheid. Ik dacht, als Bas er nou aftapt, dan ben ik niet aan het schrobben.
Maar dat vloer het gedeelte, dan, om even voor luisteraars inzichtelijk te maken, dat ging dus echt ook over elkaar heen pissen op de dansvloer.
Nee.
Jammer.
Dat was dit feestje niet.
Oh, oké.
Dat zit op zich wel. Kijk, waar mijn repertoire of ons repertoire heel erg om gaat, is dat alles waar ik van hou is verboden. Ik wil juist een ruimte, een plek creëren voor acceptatie, validatie, vrijheid. De dingen die normaliter niet kunnen, kunnen bij ons wel.
Mm-hmm.
En O-negatief is een edgeplay party. Dus dan heb je het over messen, vleeshaken, prikkeldraad, naalden, vleeshamers kwamen er voorbij. Ander slachtuig waar je heel erg wel gaat bloeden. Dus we moesten wat stukjes vloer afplakken. Langs elk stukje afgeplakt vloer kwam een afvalbakje voor.
Voor restjes lichaam?
Ja, verlicht. Maar wat ook doekjes en schoonmaakspray en naaldenkoffers.
Maar realiseer je hoe dit klinkt voor een gemiddelde luisteraar? Dus ik denk dat enige uitgebreidere duiding misschien handig is om het in een perspectief te plaatsen. Dat jullie kunnen hier samen iets vertellen over hoe dat dan. Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Een dansvloer vol mensen die elkaar aan het prikken zijn? Of snap je dat?
Het was magisch. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, Dirk. We hadden. Je hebt dus als edgeplayer, als mensen die wel oké zijn met bloed. Of mensen die graag met messen spelen of graag met naalden spelen. En dat ook graag willen delen met andere mensen. Dan wel kennis, dan wel de ervaring. Echt het samen zijn.
Mm-hmm.
Dus dat is niet zo heel anders als mensen die van dezelfde muziek houden naar een festival gaan. Je hebt iets gemeen met elkaar en je wil dat delen met een groep mensen.
Mm-hmm.
En die plek was er niet.
Nee.
Dus wij dachten, wij maken dat. En wij willen dan dat mensen hun ervaring kunnen delen, zich veilig voelen om dat te doen. En dat kunnen doen op een veilige, verantwoorde manier. En wij gaan die plek maken waar alles nodig is, waar alles aanwezig is om dat veilig en schoon en opgeruimd en onder elkaar te kunnen doen.
Mm-hmm.
En dat is O-negatief geworden. Hartje Utrecht, dat evenement hebben wij gemaakt, georganiseerd samen met ons team. En het was magisch. Het was nog veel beter dan dat we hadden durven hopen. Want mensen die deelden alles met elkaar. Iedereen had bereidheid om elkaar uit te leggen hoe het werkte. Er waren mensen die kwamen daar specifiek naartoe omdat ze bang waren voor naalden. En dat gebruikte als therapie. Van dit is de manier om een andere associatie met naalden te krijgen. Mensen die ervan genieten in plaats van mensen die er ellende mee hebben. Zoals in een ziekenhuis.
Mm-hmm.
Er was iemand te gast van de Flash Factory. Dat zijn een groep mensen die haken suspensions doen.
Dat is Ilja toch? Of niet?
Ja, Ilja inderdaad.
En nog andere auto van of niet?
Nee, alleen Ilja was de gast.
Want hij is een soort, even voor de luisteraars, Ilja is een soort specialist in het. Ja, ik noem even vleeshakers niet, doe ik hem geen recht mee. Hè? Hij is heel goed in.
Het is een hele goede piercer.
Juist.
En wat hij dan zelf heel tof vindt om te doen en te ondergaan, dat is dat hangen aan je huid aan vleeshaken. Dat vindt hij helemaal geweldig.
Mm-hmm.
En alsjeblieft, laat hem zelf vertellen wat hij allemaal geweldig vindt voordat ik dat allemaal invul van hem.
Tuurlijk, ja.
Maar 2 uur voordat het feestje begon, iets langer dan dat, zeg ik van maar anders kom je toch ook. En hij was er. En die heeft geweldig tof mensen gepierst, ook hun eerste ervaring daarmee gegeven. En het allermooiste was denk ik dat of mensen nou hun allereerste naaltje, superdunne naaltje ontvingen, of 2 vleeshaken in de borstkast met een stoel eraan. Elke ervaring werd op dezelfde manier gewaardeerd door iedereen die aanwezig was. Dus het was prachtig.
Ja, ja.
En dat zo samenviel allemaal. Ja, nou, ik zit nog steeds een beetje op een roze wolk ervan. Dat was te gek.
Ja, het is het ding. Het was niet alleen dat we een plek gaven waar mensen veilig waren. We gaven een plek waar mensen gezien werden. En we zagen elkaar. En dat was zo'n bak aan validatie waar. Nou, wat de Bas zegt, ik ben nog steeds euforisch.
Mm-hmm.
En we mochten zelf meedoen. Dat was ook niet rot.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk het voorrecht van de organisator. Dat laat je natuurlijk niet ontlopen, dat snap ik. Maar vanuit jullie hebben ook een stichting opgezet, begrijp ik. Is dat deze party? Het is meer dan dat, toch?
Het is veel meer dan dat.
Hoe heet de stichting?
Vetitus Productions.
En hoe schrijf je dat? Ik ga er wel even bij de podcast erbij zetten. Vetitus.
Ja, Vetietjes.
Precies.
V-E-T-I-T-U-S. En dan Productions, het Engelse woord voor producties.
Mm-hmm. Is er ook een website voor toevallig al?
Die komt.
Op het moment van uitzenden weet ik niet. We zitten er dat, zo dicht tegenaan. Maar www.vititus.nl is de website waarmee die we nu aan het bouwen zijn.
Ik zal ook gewoon bijzetten tegen die tijd. Dat zien mensen dan komt goed.
Ja.
Leuk. Nou, en vertel eens over jullie stichting. Want dat is natuurlijk een heel leuk initiatief.
Ja. Vititus is Latijn voor verboden. En onze slogan is Everything I Love is Forbidden. En de hele missie is eigenlijk wat of wie je ook bent, je mag er zijn. Wat of wie je ook voelt. Mm-hmm. Alle emoties zijn er. En ik wil je emoties. Ik wil je walging. Ik wil je afgunst. Ik wil je blijdschap. Ik wil je ellende. En we produceren dingen. We produceren kunst. We maken kunstprojecten waarbij we klassieke werken pakken en daar een soort van ellendig element in toevoegen. Omdat ik denk dat een manier om de wereld te bereiken door kunst is. En dat je door kunst ook kan laten zien wat er nog meer in zit. En wat de schoonheid van de ervaring is. Wat de schoonheid van ellende is.
Maar zit er niet al heel veel ellende in kunst? Zeker in wat oudere kunst?
Ja, dat maar draait er altijd meer.
Natuurlijk. Dus als ik het even goed zie, je steelt de nachtwacht en je gaat daar wat mee doen? Of hoe?
We hebben nu de eerste shoot hebben we gehad. De volgende die staat eigenlijk zeer binnenkort op de planning. En de eerste werken staan ook op ons Vetlife-account. En we hebben bijvoorbeeld echt voor het hele klassieke werk van de Schreeuw gekozen. Hè, dat figuur die staat en die
Munch.
Munch, die schreeuw, die ellende.
Moet ik misschien even toelichten. Munch was een schilder uit het noorden, hè?
Mm-hmm.
En die zijn tijd niet zo beroemd, later wel, zoals veel schilders, geloof ik. En die heeft een aantal mooie werken gemaakt. En de schreeuw is een heel beroemd schilderij van hem.
Ja.
En dat gaf volgens mij uitdrukking aan zijn eigen eenzaamheid op een bepaald moment, toch?
Je ziet, Bas kan dit heel mooi vertellen. Die heeft hier ook een heel goed stuk over verteld.
Ja.
Het is een beetje, het is een, we kennen dat schilderij. Het is dat figuur wat op die brug staat met zijn hoofd in zijn handen.
Een beetje streperig.
En een groot schil met die gigantisch rode lucht achter hem. En hoe hij volgens zijn dagboek, als je zijn omschrijving daarvan pakt, en ik mag dan aannemen dat hij dat weet. Schrik, zoals het schilderij origineel heet, gaat dus niet om de angst van dat figuur, maar het gaat om de luidheid van de omgeving. En wat het figuur eigenlijk doet, is zijn oren beschermen tegen het schreeuwen van de omgeving, van de natuur. En dat is ook waarom die de schreeuw heet. En niet zozeer omdat het poppetje aan het schreeuwen is.
Maar had het niet met zijn eenzaamheid te maken?
Eenzaamheid is een groot thema daarin. Omdat in de beleving van Edvard Munch zelf was hij de enige die zich zo voelde op dat moment in die gebeurtenis.
Ja, snap ik.
Dus dat is waar dat thema dan vandaan komt.
Het is een heel heftig schilderij, als je voor het eerst ziet, hè?
Het is heel heftig, maar het is ook...
Mijn zusje haat het schilderij met grote intensiteit. Die kan er niet naar kijken.
Kan ze wel naar onze versie kijken?
Dat hielp niet.
Dat was waarschijnlijk erg. Wat is daarmee gebeurd met die versie?
Ik heb een hele serie naalden in de schreeuwende mond van een vrouw gezet.
Mm-hmm.
En dat die dus open staat en dat je zo'n traliewerk aan naalden aan de binnenkant ziet.
Prachtig.
En dat hebben we daar weer foto's van gemaakt.
Het is een beetje Hellraiser-cultus, wat hij toen had. 5-6 films daarover. Ik ben flauw, maar dat was in de tijd heel populair,
toch? Ik ben groot Hellraiser-fan. Dit kwam niet bij Hellraiser in de buurt. Dit was een Cenobite 0.1 ongeveer.
Ja, dus de Cenobites zijn die popjes in die film die uit de hel komen en mensen laten lijden, toch? Dat is het verhaal een beetje.
Zeg de een goed? Noemt het lijden, de ander noemt het genieten.
Oh, genieten ook.
Okay. Dat is een quote uit Hellraiser. Maar,
ja. Maar je ziet dus een heel raamwerk van naalden en dus als er een stalen grit in de mond zit, zeg maar. Ja. Dat is ook prachtig.
En op die manier voegen we onze visie, onze elementen toe aan kunst. Dat is wat we produceren. Maar we produceren ook plekken. We hebben een discussieavond alleen voor bottoms, waar je met onderdanige switches, toys, weet je, mensen die aan de ontvangende kant van het spel zitten, met elkaar kan praten.
Okay.
Bijvoorbeeld, hoe geef jij je grenzen aan? Hoe kom je over een langdurige DS heen als je hart gebroken is, maar ook je nog eigendom voelt van iemand die niet meer bestaat in jouw wereld? En gewoon allemaal onderwerpen waarvan je denkt, nou weet je, daar ga ik niet met mijn moeder over hebben.
Dat is een heel mooi onderwerp wat je nu aangaat. Vind ik echt heel mooi. Dat is volgens mij iets heel heftigs voor mensen die hun DS verliezen.
Het is bizar heftig. En het is ook iets waar mensen lang niet altijd een exit-strategie voor hebben.
Nee, want het is anders dan dat een relatie stopt. Hè? Dit gaat veel verder eigenlijk.
Ik weet niet of het verder gaat, want als ik dat zou zeggen, zou ik zeggen dat wij diepere relaties hebben dan vanilla mensen. Dat denk ik echt niet. Mm-hmm. Maar het is een ander soort impact.
Ja, mooi gezegd.
Wat ik zelf merk, ik voel mijn eigendom. En als dat opeens weg zou vallen, terwijl ik me nog steeds eigendom zou voelen, zou ik een beetje soort van met mijn dingetje zo in mijn hand rondlopen. Wil iemand dit misschien voor me vasthouden? Dat kan zelf niet. Mm-hmm. En dat is iets heel bizars. En wat ik veel hoor van mensen is dat ze dus niet per se een exit-strategie hebben. Dat ze niet over niet weten hoe daarmee om moet gaan. En voor mij is onderdeel van die exit-strategie is het hebben van een sociaal netwerk. En ik wil het liefst dat sociale netwerk gewoon met de wereld delen. Dus die plekken creëren waar bottoms elkaar tegenkomen, waar ze met elkaar praten en waar je een hele fijne avond hebt gehad. En als je al iets superheftigs hebt meegemaakt, dat je weet, oké, volgende maand is dit. En die mensen, daar ben ik veilig, daar kan ik mee praten. Alles wat daar verteld wordt, dat blijft daar. Maar waar je ook mensen mee ontmoet, waar je een nummer uitwisselt met een meisje wat naast je zat, waar je een innige vriendschap mee opbouwt. Er zijn mensen die zijn getrouwd omdat ze elkaar ontmoet hebben op een van mijn evenementen.
Nou, wat Nobel zegt, dat wist ik allemaal niet. Fantastisch.
Ja, maar dat is waar ik het voor doe. Dat is waar ik zo fucking... Ik heb de hele maandag de FetLife feed in de gaten gehouden van alle mensen die vriendjes met elkaar werden. Dat je ziet van, oh, die kennen elkaar nu.
Hebben ja, dat is echt gedaan? Fantastisch.
Ja.
Ja, maar wat ik ook heel goed vind is dat je dus inderdaad mensen met een, laten we zeggen, toch traumatische ervaring, een soort van liefdesverdriet zou je het kunnen noemen, dat je die dus echt verder helpt met hun gebrek aan die beleving, zeg maar.
Nou ja, en het ding is, hè, we zijn geen therapeuten, we zijn geen psychologen, maar wat ik wel mensen kan geven is een plekken waar je kan zijn. Hier is het goed, hier ben je oké, hier ben je gevalideerd en... Het hoeft voor mij niet altijd. Ik ben niet zo van, het moet wel gezellig blijven. Het mag ellendig, het mag kapot, je mag gewoon rock bottom.
Je mag je kut voelen.
Je mag je kut voelen. Kom maar, kom het maar meemaken, kom het maar beleven. En zoals bij O-Negatief, dat er een vrouw naar mij toe kwam en zei, hè, ik ben met mijn naaldenveer bezig om dat te overwinnen. Ik ga waarschijnlijk flauwvallen, maar wil je erbij mij begeleiden bij het zetten van de naald? Kom maar flauwvallen, ga maar neer. Mm-hmm. Maar dat is voor mij de essentie van Vetitis Productions. We produceren hetgene wat in de normale wereld, in de normale beleving verboden is. Wat bij ons mag zijn.
Ja.
En dat hoe anders en bizar en slecht gek je ook voelt, bij ons zijn er geen kasten.
Nee, heel goed. Dat is ook het motto van mijn podcast. Iets minder praktijkgericht op die manier, maar dat is hetzelfde wat ik ook wil.
Mm-hmm.
Ik ben helemaal gelukkig nu je dit vertelt. Ik vind het superleuk.
Heerlijk.
Nee, maar dat is echt fantastisch. Want ik denk dat er veel mensen hebben veel vragen die hier naar luisteren. Inmiddels zitten we over de 80.000 beluisteringen, dus dat gaat best hard. En die mensen hebben allemaal vragen, die willen allemaal dingen weten. En die stellen ze dan aan mij of aan anderen die in de podcast zijn geweest. Dus ik hoop dat ze dan ook dat misschien aan jullie mogen doen, toch? Een beetje.
Ja.
Zullen er geen honderden gelijk zijn, hoor, don't you worry. Maar mensen zijn heel geïnteresseerd op verschillende dingen en die vinden jouw initiatief waarschijnlijk fantastisch. Om zich gekend te voelen in een groep gelijkgestemden.
Mm-hmm.
Dus hulde aan dit initiatief. Maar dat is niet het enige volgens mij wat je met de stichting doet, toch?
Nee, we hebben een aantal plannen die echt nog super, super ver in de toekomst liggen. Maar ik denk dat we voor de grootste die eraan komt vooral bij Bas moeten zijn.
Dan mag ik het eindelijk vertellen aan iemand. Want ik zit echt te stuiteren al maanden.
Je had het mij al eerder verteld, hè?
Ja,
maar
dat
ik
is
weet
niks.
Waar. Ik heb helemaal, niemand wist het. Jij bent nu de eerste. Je gaat nu wereldkundig maken. Tatada.
Tatada. Ja, nou, potverdorie. Ik heb het zo intern gehouden dat ik het bijna natuurlijk gewoon niet mijn strot meer uitkrijg op een gegeven moment. Maar wij gaan in Hartje Amsterdam echt een prachtig kunstevenement neerzetten. Wat helemaal gemaakt is door mensen uit te zien. Voor mensen in de scene en daarbuiten. En we proberen een breed publiek aan te trekken om te laten zien hoe mooi een kinkbeleving kan zijn. En daar hebben we echt prachtige kunstenaars voor gevonden die met allerlei verschillende media dat duidelijk proberen te maken. Of het nou een beeldhouder is, of een fotograaf, of een schilder, of een digital artist.
Performance artist.
We gaan dat laten zien aan mensen. We gaan laten zien door kunst, door performance, door verhalen, door poëzie, hoe mooi een kinkbeleving kan zijn.
Wat een waanzinnig initiatief.
Och, dat is het ook. En we vinden het eng en we vinden het spannend en we hebben er zo'n zin in. En
want je hebt al een heleboel mensen volgens mij, of een aantal mensen, die zeer geïnteresseerd zijn om mee te werken en daar iets mee te doen, hè?
Wat mij heel erg opviel, is omdat we ook zo binnen mensen die zo bezig zijn met hun seksualiteit, want die proberen dat uit te drukken in hun kunst, die schreven aan met dit idee. En op één na zei iedereen, ja, dit wil ik. Ik kom naar Amsterdam, dit gaan we doen. En het evenement is ook wel echt voor de kunstenaars. Dus zij mogen daar hun kunst verkopen. En alle winst die zij maken is voor hun.
Ja.
We vragen geen geld voor hun standplek. Mm-hmm. We vragen geen commissie op wat ze dan ook verkopen. Het is echt een plek waar zij dat vrij uit kunnen dragen. En eindelijk, laten we het hopen, gewoon ook een beetje geld mogen verdienen als kunstenaar zijnde, na alle COVID en gebrek aan exposities en noem allemaal maar op.
Precies.
En wij gaan dat event draaien van een kaartverkoop voor een oké prijsje.
Mm-hmm.
En wat mensen daarvoor terugkrijgen is nou zeker 15 kunstenaars die hun expositie doen. Een stapel activiteiten, prachtige lezingen, poëziehokjes, kussenfort, mini-bibliotheek. Een soort eetcafé wat opgedeeld is in een heel erg ontprikkelend stukje. En juist een plek waar je gigantisch goed mensen kan ontmoeten. En op die manier...
Mogen mensen ook bijvoorbeeld liefhebbers in hun outfit komen? Is dat gewenst of juist niet? Vind je dat verstorend? Of hoe moet dat? Ik probeer me even een beeld te vormen hoe zo'n event eruit gaat zien dan. Hè? Dus je ziet daar...
Zeker dat mensen dat mogen. Ja, je mag gewoon komen in je pyjama. Je mag komen in je latex outfit. Je mag komen in je Superman kostuum. Naakt mag dan helaas weer niet vanwege de publieke ruimte.
Het is een beetje gay pride-achtige look, zeg maar. Dat alles is anything goes, mag je zo zeggen.
Mag gewoon, ja. Dus dat is inderdaad de sfeer. En dat zien we ook weer terug in onze artiesten. We hebben echt mensen die heel erg betrokken zijn in de lesbian gay scene. We hebben mensen die goed betrokken zijn bij de BDSM scene. We hebben mensen uit, het is een internationale groep mensen. Dus mensen vanuit Portugal in hun beleving, vanuit Engeland in hun beleving.
Waanzinnig.
En daar zitten wat verschillen in. En ja, ik ben zo laaiend enthousiast. Ik kan hier wel uren over praten, maar dit wordt prachtig.
Er komt bij mij zo boven als het de Burning Man idee of zo is. Mag je daar heel licht mee vergelijken qua ervaring voor de deelnemers? Of ja, hoe moet ik dat gaan zien? Is het ook een besloten terrein? Is het toegankelijk voor iedereen die een kaartje koopt natuurlijk? Maar te zien vanaf de snelweg of de openbaar, hoe moet ik me voorstellen? Is het in een park? Is het binnen?
Nee, het is echt een centrum Amsterdam.
Geluidseplein, denk ik dan.
Fantastisch
hoor.
Wel binnen. We hebben daarvoor Radion als locatie geselecteerd.
Oud filmtheater toch, of niet? Of,
Tandartscentrum.
Hoe interessant.
Ja, het kan ook niet anders. Het moet wel een beetje pijn doen, anders komen wij er niet natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Het gegil zit nog tegen de muren daar, heerlijk.
Precies, vinden we prettig. Ja. Dus oud tandheelkundig centrum met een aantal zalen. En het gevoel is, we willen de kunst laten leiden. Dus Burning Man, ja, qua sfeer, qua mensen zou dat erg prettig zijn. Maar het mag wel nog steeds voelen als een leerzame expositie waar we ook wat proberen over te brengen aan mensen natuurlijk. Dus waar we ook willen laten zien aan bijvoorbeeld mijn moeder dat het mooi is. Dat het niet alleen maar eng is en niet alleen maar naar is, maar dat het ook een fijne, prachtige beleving mag zijn.
Ik weet niet of jij Dutch Fantasy kent, maar die heeft een tijdje geleden ook meegewerkt. In Amsterdam heb je dat museum met Vintage Cat samen. Heb je dat museum voor Instagram Museum. Die hadden een thema dagen ook, waarin een van die kamers ook zij stonden in hun latex outfit. En dan konden mensen aan hun voelen, met ze praten, contact leggen. Zoiets is natuurlijk, dat is dit ook een klein beetje, toch? Mensen die gewoon in pak komen, kunnen met een latexdame op de foto of met haar praten of misschien wel spelen. Wie weet wat er ontstaat. Moet dat zo zien of ben ik weer aan het fantaseren nu?
Minus het spelen waarschijnlijk.
Damn.
Ja, want alle artiesten zijn er zelf. Ze komen niet alleen hun kunst brengen, maar de mensen die het maken, die komen ook. Overgevlogen, aangereden, aangetraind. En daar is allemaal mee te praten. Dus hun beleving en waarom ze het maken en wat ze maken, daar kan over gesproken worden.
Maar ook onderling, toch? Ik denk dat je het ook moet zien misschien als een KWS, zo'n Kinky Warehouse sale, waar iedereen ook elkaar tegenkomt. Dat kan ook nog voor een deel gebeuren. Of ik probeer maar een
zeker weten, daarvoor hebben we dus een eetcafé opgedeeld in twee delen. Dat noemen we Quiet and Loud. Mm-hmm. En quiet is echt, daar kan je zitten en daar dien je niet een gesprek aan te knopen met iemand anders. Dan kan je even je gedachten laten gaan. Even nadenken over wat je gezien hebt. Even nadenken over wat je voelt allemaal. En het loud gedeelte is juist heel erg, daar ga je zitten. En is iedereen welkom om aan je tafel te schuiven. Dus mm-hmm. daar kan je juist heel goed mensen ontmoeten.
Geniaal. Het is nog een munch ook voor een deel, zeg maar, soort van.
Ja, lijkt een beetje een munch vibe, een ontmoetingsvibe. Een speeddating-achtige gevoel erbij.
Leuk. Ja, echt te gek.
Ja, en dan een klein bibliotheekje met heel veel literatuur over BDSM en kink en afwijkende of alternatieve seksualiteiten, alternatieve genders, waar je dus je informatie kan halen als je daar meer over wil weten.
Ik heb nog een kinky DJ-dame in de podcast gehad, Amanda. Die is DJ, die draait. En die is super kinky. Is misschien nog leuk om ook te benaderen. Ik weet het niet.
Ja, vind ik wel gezellig. Dat zou het loud gedeelte...
Als het niet te hard draait misschien. Maar, ik zal jullie in contact brengen.
Heel graag. Dankjewel.
Wie weet. Als ik iets aan bij kan dragen, luisteraars, dit lijkt mij een fantastisch initiatief. Of ik vind dit een fantastisch initiatief. Ik hoop dat iedereen die dit nu hoort dat ook vindt. Ik heb geen aandelen en ik verkoop geen kaartjes. Maar ik vind het gewoon fantastisch dat ze... dat jullie beiden met alle anderen die het gaan doen, dat hebben opgestart. Ik vind het echt waanzinnig. Ik denk dat er grote nood is aan zoiets. Ik denk dat veel mensen wel heel blij worden om die combinatie zo te ervaren. Zoveel verschillende gevoelens, gedachten, gevisualiseerd in kunst. Gekoppeld aan performance, aan contactmogelijkheid. Klinkt voor mij als een soort paradijs.
Bespreekbaarheid, toegankelijkheid. Eigenlijk alle woorden waarvan we hopen dat die zien... die ter harte neemt, dat ja. zou erin in moeten zitten. Ja.
Gaaf zeg. En nou heb jij, CD, dat wel heel listig naar Bas gekopt. Maar je hebt er natuurlijk vast ook wel iets aan bijgedragen. Of gaat er nog iets aan bijdragen?
Absoluut. Weet je, dit voelt heel erg als Bas' baby. En dat is het ook.
Het is mijn baby.
Maar voor mij is dit ook wel alles waar Vetitis voor staat. En wat ik uiteindelijk... het verbreken van taboes en het vergruizen van stigma's. En ik denk dat door kunst een heel goed medium is... om dat bij de mensen te krijgen. Want als het aan mij ligt, is gewoon nadat wij klaar zijn met de wereld... ieder stigma helemaal vergruist.
Ja, dat is een hele mooie illusie, denk ik, een droom. Maar ik hoop het ook. Ik hoop het van harte. Maar wat draag jij er concreet aan bij? Want je bent erg ondernemend. Je hebt al heel veel dingen. Heb jij nog een bepaald iets wat je daar specifiek ondersteunt? In wat voor opzicht ben jij er met Bas in, zeg maar?
Ik zorg dat Bas zijn magie kan doen. Ja, als er ergens een kaartsale op de achtergrond aan moet... als de website gevuld moet, we doen het samen. Mm-hmm. Kijk, Bas doet het grote stuk met het contact met alle artiesten... en hoe het eruit moet zien. Ik doe de onderneming. Ik mm-hmm. heb de locatie...
Nee, ik ga sowieso voor jullie, als je het leuk vindt, een op locatie een podcast maken natuurlijk. Dat we het weer mm-hmm. Met de wereld kunnen delen nog. Naar de hand van, die zullen anderen misschien ook wel doen. Maar dat is in ieder geval een soort kleine media coverage van komt. Dat is altijd heel gaaf. En dat zou ik ook zeker proberen om de media naartoe te krijgen, wie weet. Ja. Spuiten slikken vind ik misschien superleuk als onderwerp.
Ik wil dat echt heel graag, ja. En zeker
ik heb
dat
nog alle nummers van Spuiten en Slikken, dus ik kan ze gewoon bellen, hè?
Ja, helemaal te gaan bellen, maar Dirk,
zeker doen.
Het ja. lijkt me gewoon mooi. Ik zou het tof vinden als jij daar een fijn plekje hebt waar mensen dus met je kunnen praten. Waar mensen dus hun verhaal kwijt kunnen, weet je. Dat is jouw expertise. Je doet dat fijn, je doet dat goed. En het lijkt me geweldig om zo'n plek te bieden. Dat mensen die net als ik net iets van de daken willen schrijven, maar dat een tijdje niet hebben kunnen doen.
Of nog nooit hebben kunnen doen.
Precies, ja. Of nog nooit hebben kunnen doen. Dat die dat kwijt kunnen. Dat
lijkt mij
kunnen.
Een voorrecht. En dan ga ik in de loudroom zitten. Nee, geintje. Dan ja. Neem nog wel even plekjes. Of ik misschien een deel rondlopen ook gewoon mensen ter plekke. Wat, misschien een kleine reportage. Misschien verschillende. Daar hebben we het nog wel over. Maar we verzinnen vast een leuke oplossing om dit wereldkundig te maken, zeg maar. Sowieso ga ik deze podcast natuurlijk, voordat jullie dit event, zeg maar... hoe noem je dat, online hebben staan, maar daarnaast ook gepland hebben. Is er al een datum bekend?
12 juni 2022 aan de Lauwersweg bij Radion in Amsterdam.
Nou, fantastisch. Dat ga ik allemaal nog op bij de podcast erbij zetten. Dat komt op jullie website te staan natuurlijk. Ik ga ruim voor die tijd deze podcast online zetten. Dus dat mensen me hebben gehoord. En ik hoop dat heel veel mensen reageren. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat kunnen we daar nou precies gaan zien voor soort artiesten?
We zijn gegaan voor brede vorm van expressie. Dus we willen in zoveel mogelijk talen vertellen wat het is. Dus er zitten olieverfschilder bij, acrylschilder bij. We merken natuurlijk zeker in de jonge generatie een toename in digitale kunstenaars. Dus die hebben we. We hebben fotografen. En van twee uitersten. Eén supergevestigde kinkfotograaf die het al jaren doet en die we allemaal kennen. Tot aan iemand die vorig jaar voor het eerst de camera opgepakt heeft en toen gestart is. We hebben poëzie. We hebben performance art. Mm-hmm. We hebben 3D-printer en een beeldhouwer. Dus dat zijn ook weer klassieke technieken, moderne technieken. Allemaal verschillende manieren om te duiden. Dit is hoe ik het beleef. Dit is wat ik wil maken. Dit is hoe ik me uitdruk.
En die performance art, wat moet ik me daarbij voor? Is dat een beetje zoals in Amsterdam staan mensen in bepaalde outfits op de Dam of zo. En dan kun je dan een euro in gooien en dan gaan ze bewegen. Heel flauw. Of hoe moet ik dat bezien?
Nee, wij denken bij performance artists, dan moeten we toch weer, hè, wat de stichting is over stigma en everything I love is forbidden. Dus dat wordt een beetje spannender om te zien. Dus het is voor het jonge publiek dan ook niet geschikt. Want dat zou best wel eens wat kunnen zijn met naalden, prikkeldraad en een beetje detour. Dat mensen ook dat kunnen beleven, kunnen zien, kunnen voelen.
Ja. En heb ik nog gedacht aan zo iemand als Bob van Rookmarks of zo? Niet, misschien of weer zoiets gaan doen? Of touwbondages? Dat is toch ook best wel. Nee, dat is geen idee.
Ik, in alle eerlijkheid. Maar het is edgeplay in de zin dat het risicovol is. Maar het is binnen de BDSM-wereld heel erg gevestigd en geaccepteerd en bekend. En
de roleplay bedoel je?
Roleplay, ja.
En daarbuiten ook.
En daarbuiten ook.
Maar het is dus alleen dat jullie het op edgeplay baseren?
Nee, maar. Niet alleen edgeplay, maar ik wil vooral de dingen laten zien die nog niet zo gevestigd zijn.
Exact. En zou je het dan ook bijvoorbeeld leuk vinden om, ik zeg maar iets, even, het is een tandas praktijk geweest, medische, dat je daar zo'n stoel gebruikt om ook needleplay te demonstreren, ik noem maar iets, als er nog eentje staat? Of is dat ook een idee? Dat mensen dat kunnen zien live, hoe dat is?
Helaas is die helemaal leeg en zijn alle tandartsstoelen long gone. Damn. Maar ja, absoluut. Dus inderdaad, needleplay, een prikkeldraad wordt over nagedacht. Er wordt nog gesproken met een ander performance team. Wat we nog eventjes geheim gaan houden, want het is een beetje een verrassing nog. Uh-huh. Maar ook inderdaad dus performance art en sprekers. Mensen die praten over polyamorie, relaties. Edgeplay, met mensen die praten, die verhalen vertellen daarover. Ja, en poëzie kijk ik ook zo naar uit. In een dekentjesfort, zoals het hoort. En dan lekker gore verhaaltjes aan elkaar vertellen. Dat is ook prachtig.
Heerlijk, heerlijk. Goh, wat gaaf zeg. Nee, daar kan ik wel weer 10 podcasts mee vullen volgens mij. Als ik het zou horen. Hele interessante dingen die dan gaan gebeuren. Toch komt mij ook een beetje Boulevard Broken Dreams naar boven als gedachte. Dat het is iets wat nog kan groeien, denk ik ook, hè, als ik het zo hoor. Dit is nu die eerste keer dat je dit natuurlijk opzet. Heb je dat zelf ook in gedachten daarbij? Wil je het ook groter maken? Niet omdat het groot nou per se moet, maar ik kan me voorstellen dat het aanstekelijk gaat werken voor mensen.
Oh, ja, ik vind dat zo'n lastige vraag. Want soms je hebt de behoefte dat groei dan goed is. Je wil aan zoveel mogelijk mensen vertellen.
Precies, ja.
Wat je te vertellen hebt. Van hey, we mogen er zijn. Voel maar lekker alles. Voel je maar fijn. Voel je maar verliefd. Voel walging. Geniet. Doe wat je doet als mens. En je mag er zijn. Alleen, daar zit een bepaald omslagpunt in. Waar je dus het risico loopt. Dat je te groot wordt. En dat je dan de sfeer verliest die je hebt.
Precies. Dus ja.
Het is voelen. Goed opletten, dicht bij onszelf blijven, luisteren naar de mensen om ons heen. En met bijvoorbeeld het feestje O Negatief, dat was dan een feestje voor 40 à 50 man. En eigenlijk gelukkig hadden we met het hele team gelijk de conclusie, oké, niet groter dan dit.
Nee,
dit was perfect voor de connectie daar zo.
Mm-hmm.
En we weten zeker dat een feestje met 200 man gaat lukken. Maar
ja, wil je dat?
Ja, wil je dat dan? En hiermee geldt het ook, groei, ja, mits de ziel behouden blijft.
Ja, helemaal mee eens. Ja, want het is ook voor de luisteraars nog even handig om te weten dat het ook bijna een vrijwel niet commercieel initiatief van jullie is. Hè? Je hebt kostendekkende kaartverkoop en natuurlijk een klein beetje voor de uren, maar je mag best wat verdienen, daar gaat het niet om, maar het is niet een commercieel feest.
Nee, het is geen commercieel feest. Nogmaals, al die artiesten die mogen dus helemaal hun ding doen. Maakt niet uit wat het medium is, hoor. Of nou praten is of verkoop van beeldhouwwerken.
Mm-hmm.
Die mogen allemaal, wat zij verdienen met verkoop en dergelijke, daar zo, mogen ze allemaal zelf houden.
Ja.
En dat betekent dus dat wij de accommodatie, de reiskosten, het eten en drinken van alle mensen die meehelpen en alle mensen die exposeren, dat wij dat gaan betalen.
Mm-hmm.
En dat doen we dus door
een kaart verkopen.
Door een kaart verkopen.
Tuurlijk, nou ja, logisch. Ja.
En nu een snelle rekensom vertelt ons dat we ruwweg €750 onderaan de streep over gaan houden. En dat gaan we gewoon weer in het volgende event steken. Dan hebben we gewoon een balansje op de bank staan waarmee we kunnen werken.
Ja, nou, mag het. Het is toch een heel klein bedrag relatief. Ik bedoel, voor al het werk wat erin zit, wat je ook doet.
Ja, maar dat is ook wel... Ja, dat hoort erbij, weet je. Als we dat zo graag willen vertellen aan mensen, dan het is weer een belabberd plan om rijk van te worden, maar vooruit.
Nee, maar dit doe je niet om rijk van te worden. Dit doe je om gekend te raken en mensen te helpen met hun dingetjes, met hun uitkomen, met hun coming out en dat soort dingen.
Ja. En social pricing.
Wat zeg je?
We doen social pricing.
Ja.
En wat betekent dat?
Nou, dat is iets wat we heel belangrijk vinden, is dat mensen drempel verlagend mee kunnen doen aan onze events.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat als je door geld niet de kans hebt om te komen, zorgen wij dat er goedkopere kaartjes beschikbaar zijn en een paar wat duurdere kaartjes, dat de mensen die iets meer hebben kunnen zeggen, weet je, ik sponsor dit. En hoe meer van die sponsorkaartjes verkocht worden, hoe meer van die goedkope kaartjes ook weer beschikbaar kunnen komen. Super. Dat we dat als community samen kunnen doen.
Ja.
En een van onze dromen is bijvoorbeeld ook, als we op een gegeven moment wel wat in kas hebben, als we een keer wel per ongeluk rijk te worden, om gewoon een gratis feestje te geven. Voor iedereen die gewoon nooit naar een feestje heeft gekund. Precies. Kom gewoon gratis.
Ja.
Doen wij, voor de community.
Ja, waanzinnig. Superleuk. Wil jij er nog iets over zeggen, Sedert? Wat Bas misschien in zijn enthousiasme heeft vergeten?
Ik denk dat Bas de meeste dingen wel gehad heeft. Nou ja, het stukje social pricing. Dat het uiteindelijk een meerdaags festival moet worden.
Ja, maar dat is nog een vraagje. Is het nu al gelijk meerdere dagen of is het één dag nog?
Nu één dag. En dat is wel een groei die we dus willen.
Mm-hmm.
Dezelfde intimiteit, dezelfde hoeveelheid mensen per dag. Maar wel een dagje meer.
Ja. Oké, nou, nog één keer de datum en de plek. Ik zet hem er ook bij, maar toch.
Dat is Radion in Amsterdam. En dat is om 12 juni. En het is van 11 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds.
Nou jongens, het klinkt van... Is dat een zaterdag of een zondag?
Dat is een zondag.
Dat is een mooie dag en een mooie tijd ook.
Heerlijk.
Want al dat nachtbraken, ach ja, persoonlijk heb ik dat een beetje gehad. Maar dat is een ding. Dan de rest mij nog. Ben je nog iets vergeten te vragen trouwens? Hebben jullie alles kunnen zeggen wat je wilde? Is er nog iets wat je wilt toevoegen?
Ik ben helemaal blij, Dirk. Ik heb alweer te veel verklapt, te veel gezegd.
Ja, maar dat is ook een onderdeel van de podcast natuurlijk. Mijn trucje is natuurlijk zoveel mogelijk informatie uit jullie zien te krijgen of trucje. Maar dat
is gelukt.
Dank je wel, Bas. Nou, graag gedaan, luisteraars. Ik hoop dat jullie dit allemaal net zo interessant en leuk vinden als ik. Het is zeker de moeite waard. Dus ik raad iedereen aan om TZT even verder te kijken op de website en de informatie die ik erbij zet in de podcast. Ik denk dat het een heel mooi begin van iets ontzettend krachtig nieuws kan zijn. En daar wil ik graag aan meewerken.
Dankjewel, Dirk.
Dankjewel.
Dank voor jullie komst. Dank voor het luisteren naar de Fetish Podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Reageren kan dus via synquest.nl. SIN van Nico, quest.nl.